Gemeente, ik mag de collecten afkondigen. Het zijn er drie. Twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste tijdens de dienst is bestemd voor de kerkgodij. De tweede is een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkgodij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de dienst van vanavond zal in het teken staan van het komende oordeel op de dag des Heren. En in verband daarmee kozen we ook de psalmen. Allereerst psalm 68 vers 1, oud-testamentische profetie over de komst van de Heere in heerlijkheid, waarbij hij het gericht zal houden over de goddelozen en Gods kinderen in de eeuwige vrijheid zal zetten. Psalm 68 en daarvan het eerste vers. Geloofsbelijdenis heeft geklonken, gemeente, laten we dan zingen op psalm 9, het 18e en het 19e vers. In het 18e vers gaat het over de gelovigen, die hier wordt gekenschetst als een nooddruftige, een oud-Nederlands woord voor de hulpbehoevende. De hulpbehoevenden vergeet God niet, noch laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal een hoop niet steeds verachten. In het 19e vers gaat het daarentegen over de mens die zich probeert sterk te maken in zichzelf en in deze wereld, en daarom onder het oordeel staat. Sta op, o Heere, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens, maar oordeel gij in het wraakgericht de heideren voor uw aangezicht. Psalm 9, vers 18 en vers 19. Doe het dan zijn gemeenschap met de kerk der eeuwen en vele plaatsen van de wereld belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Even laat ons het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eenmaal zult gij recht doen op de aarde. En waar uw kinderen vandaag schreeuwen om recht, belooft u door de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter dat gij recht zult doen aan uw uitverkorenen die dag en nacht tot u zuchten. Wat zijn dat toch voor mensen? Hulpbehoeftend, hulpbehoevend, nooddruftig. En waar gaan ze naartoe? Naar Jezus Christus. En wat zoeken ze bij u, Heere? Leven, eeuwig leven. Zo hebben we toch van u geleerd. Zo heeft u het ons toch geopenbaard, want die in de Zoon gelooft, die heeft het leven en komt niet in de verdoemenis, maar is overgegaan uit de dood in het leven. We zoeken allemaal leven, Heere, het leven of de herrie van deze wereld, het lawaai van het vlees, datgene wat ons in ons vlees streelt, bekoort, wat de wereld ons aanreikt als het grote genieten, en dat alles is ijdel, luchtspiegeling, luchtvervuiling. O Heren, geef dat we zoekers zijn en mogen worden van het leven in u de Heer Jezus geopenbaard. Want die dag komt, o die dag des oordeels, die dag van de wraak. Gij zult recht doen aan uw uitverkorenen. En daarom zegt onze Vader in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat die dag zeer verblijdend zal zijn, omdat uw kinderen alsdan de volle verlossing zullen ontvangen en volledig aan hen volbracht zal worden wat Christus heeft volbracht. En uw koninkrijk en de heerlijkheid ervan, zo lezen we in uw woord, zal zich uitbreiden wereldwijd, gelijk nu de wateren de bodem der zee bedekken. Zal het zijn, Heren, als de oceanen zullen wijken voor de gerechtigheid van Christus? O dierbare Heere Jezus, we denken ook aan hen die diezelfde geloofsbelijdenis goddelozen noemt. Atheïsten, zoekers naar mystiek of andere vervulling van de honger van het hart. Die dag zal zeer vervaarlijk zijn voor hen die in hun goddeloosheid voortvaren. Bekeer, Heere, tot u wat het leven zoekt buiten u. Vervul, Heere, met uzelf waar ons ego ons vervult. Breek die oude mens der zonde in ons af en bouw de nieuwe mens, Christus, in de uwen op. Leer ons met u te sterven en met u op te staan. Geef ons door uw geest wat gij beveelt. Zo hebt gij die te vergeefs bevolen en u zegt toch tot ons, zoekt mij niet te vergeefs. Heere, onderwijs ons vanavond in de wijze waarop u oordelen zult over de kerk wereldwijd. En laten we vanavond het nou eens niet zoeken bij de mensen buiten de kerk. Het kan een manier zijn om de ernst van het oordeel van ons af te schuiven en te denken dat het ons niet zal treffen. Maar de ernst van uw woord leert ons dat er zelfs zullen zijn die gij noemt kinderen des lichts, die niet voorzichtig gehandeld hebben met het geld en het goed wat hen werd toebetrouwd. En uw woord leert ons dat er kinderen des koninkrijks zullen zijn, trouwe kerkgangers die buitengeworpen zullen worden. En uw woord leert het ons dat er zullen zijn die zoals vandaag dat zich ook aan ons manifesteert, die in uw naam duivelen hebben uitgedreven, grote krachten gedaan. En toch zult u tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan zijn we in vrezen en beven, Heren, als we ons realiseren wat het wraakgericht zal betekenen over het bewust verwerpen van u de Heer Jezus Christus en daarmee de liefde van ons werpen en daarmee uw gerechtigheid minachten. O God, maak levend door uw woord, opdat onze mond uw lof verkondigen. Ja, uw lof wordt verbreid en uw genade wordt uitgedeeld. Maak uw knecht vanavond zo'n uitdeler, Heere, van menigerlei genade. In zijn verlegenheid hoopt hij op uw genegenheid. Want zou ge het zeggen en niet doen? Wij mogen u ook de zorgen overbrengen, Heren, voor uw troon neerleggen. Als er een slecht bericht is gekomen van de dokters en onze prognose, onze toekomst verwacht in één keer zo anders is als we dachten. Als ons leven plotseling in één keer er anders uitziet als een dag voordat we het bericht kregen. O Heere, er is maar één troost bij den leven en sterven. En we hebben die catechismus zondag van jongs af aan misschien geleerd. Maar pas er toe door uw lieve geest die ons onderwijst in de waarheid. En die waarheid zal ons vrijmaken om u te veroordelen in uw weg en uw werk. En anderen te beoordelen naar onze maatstaven. Maar zelf te mogen buigen voor Jezus in het stof. Ook mogen we u de dank brengen, heren, dat u Roelof en Anneke Jonkers met hun kleintje Noah gisteren veilig op Schiphol deed arriveren en daarna in hun eigen woning. Geef dat de druk en de lichamelijke vermoeidheid spoedig mag helen en dat uw genade in hen volbracht worden als uw kracht en dat dit kindje wat zomaar op de dag van gisteren een nieuw vaderland kreeg, niet zomaar, maar vanwege het bloed wat Christus gestort heeft, een vader mag krijgen in de hemel en een land waar het naartoe reist. Zegen, Heere, allen die zich mogen verblijden over uw werken en geef dat de lof vermeerderd mag worden, uw koninkrijk worden uitgebreid. Zegen hen die morgen een reis gaan ondernemen naar het land waar beloften voor liggen, Israël. Geef hen, Heere, te mogen zien wat ze horen en in dat zien verstaan. Want wat gij tot ons te zeggen hebt, zowel in de weg van uw voorzienigheid als in de weg van uw woord, als persoonlijk tot ons hart, is goed, is heilig, is heerlijk. Breng hen ook op uw tijd, Heere, weer veilig thuis, in ons midden. Geef uw genade aan ons allen, in druk en tegenspoed, in moeite, opdat we geduldig zullen worden door de Heilige Geest, want de Geest uit de afgrond leert het ons niet, opdat wij in blijdschap mogen voortreizen, wetend dat Hij die kocht met zijn bloed ook zelf zal toe-eigenen wat we niet hebben, en zelf zal toepassen wat niet past in ons leven als we op onszelf zien. Hoor ons gebed, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen, gemeenten. Allereerst een korte uit Marcus 4 en vervolgens uit Lucas 19. Marcus 4. De versen 21 tot en met 25. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord al dus. En hij zeide tot hen: komt ook de kaas, opdat zij onder de koerenmaat of onder het bed gezet worden. Is het niet opdat ze op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen: ziet wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. De tekst vindt u in vers 24. Ziet wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. In Lucas 19 heeft de Heere dat aan de hand van de gelijkenis toch wel op heel bijzondere manier nader uitgelegd, wat in onze tekst staat. We lezen dat in de gelijkenis van de 10 ponden. We moeten bij die ponden niet denken aan extreem grote bedragen, zoals in de gelijkenis van de talenten. Dan gaat het om duizenden euro's, zeg maar. Hier gaat het om enkele tientallen, 1 pond. Dus een gelijkenis voor de gewone man en vrouw, voor ons allemaal. En een gelijkenis die niet uitgesproken is tegenover de wereld, maar tegenover de kerk. Een gelijkenis voor ons kerkmensen. We lezen Lucas 19 vanaf vers 11. En als zij dat horen, voegde hij daarbij, de Heer Jezus, en zei in gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat ze meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, terstond zou onthuld worden. Hij dan zeide, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan terug te keren. En geroepen hebbend zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, handelt daarmee, totdat ik kome. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggend, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het geschiedde, toen hij terugkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, aan wie hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zei tot hem, wel gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo hebt macht over 10 steden. En de tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei ook tot deze, en gij wees over 5 steden. En een ander kwam zeggend, Heer, zie hier uw pond, het welk ik in een zweedoek weggelegd had. Want ik vrees u, omdat ge een streng mens zijt. Gij neemt weg wat ge niet gelegd hebt, ingelegd hebt. En gij maait wat ge niet gezaaid hebt. Maar hij zei tot hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, wegnemend wat ik niet weggelegd heb, en maaiend wat ik niet gezaaid heb? Waarom hebt ge dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komend, had het met woeker mogen eisen? En hij zei tot degenen die bij hem stonden, neemt dat pond van hem weg en geeft het dien die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem, Heer, hij heeft 10 ponden. Dan valt er een stilte. En na die stilte begint Jezus weer te spreken. En dan zegt hij, want ik zeg u, dat een ieder die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben, dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Tot zover de schriftlezingen en de tekst. Laten we als inleiding op de prediking gaan zingen, gemeente uit Psalm 119, de versen 60, 69 en 86, waarin het ook weer over het oordeel gaat. Psalm 119, de versen 60, 69 en 86. Jezus zei tot hen op Voor de Putten anno Domini 2009. Ziet wat gij hoort. Het raadselachtige woord. Kun je zien wat je hoort? Blijkbaar wel. Ziet wat gij hoort. Wat hoorden de mensen toen? Zij hoorden Jezus' stem. U ook? Ja, zagen we onlangs. Als God een knecht roept en hij spreekt in de naam van de Heere, hoort u zijn stem. Ja, maar hoe kunnen we dan zien wat we horen? Ziet u mij staan? Niet alleen nu vanavond op de preekstoel, maar mijn levensgang, zoals ik die van jullie zie, van de meeste van jullie, al ruim 14 jaar. Ik hoor jullie wat zeggen, maar ik zie ook wat ik hoor. Of hetgeen wat er gehoord wordt, hetzelfde is als dat er gedaan wordt. U ziet dat van mij, ik zie dat van u. En wat is het dan een groot tekort, een droevig gemis. Hebben jullie aan mij gezien? Wat je gehoord hebt al die jaren? Heb ik het van jullie gezien? Wat ik gehoord heb al die jaren? Wat jullie allemaal vertelden tijdens de huisbezoeken, in het praatje, na de kerkdienst, tijdens de doordeweekse avond. En wat heb ik en wat heeft u daarin ook niet vaak geoordeeld over elkaar? Eigenlijk al veroordeeld. Och ja, er staat natuurlijk in Matteüs 7 vers 2. Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld wordt. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Ja, zegt iemand, dat betekent dat je een ander niet mag veroordelen. Dat is dan maar de vraag. Een ambtsdrager die is geroepen, ook al wil hij dat liever niet, om iemand die in openbare zonde blijft te veroordelen. Daar is de overheid ook toegeroepen. Maar niet onverhoord oordelen. Dat is nog wat anders. Maar het betekent ook nog iets. Iets veel directers. Iets. Nou ja, dat wat in onze tekst staat. Met de maat waarmee ik jullie meet, zal ik gemeten worden. Met de maat waarmee jullie mij meten, zullen jullie gemeten worden. We kunnen elkaar zo makkelijk de maat nemen, nietwaar? Dat is niet goed, dat is niet goed, dat klopt niet. En we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat de Heer Jezus in de dag des oordeels zegt, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Gij hebt toen en toen dat gesproken. Nu zeg ik het wederom tot u. Jan die lag al te slapen boven. Toen er gebeld werd en de buurvrouw, nadat er open gedaan was, zeer geagiteerd en geëmotioneerd begon te vertellen dat een jongen uit de straat was doodgereden, Frits. En Jan hoorde precies wat die buurvrouw zei beneden. En hij schrok zich ongelukkig, want Frits was zijn beste vriend. En toen riep zijn vader naar boven, Jan, heb je het gehoord? Frits is dood. En toen zei Jan alleen maar met benepen stem, omdat zijn hart beklemd was en zijn stem zijn keel dichtgeschroefd, ja papa. Heb je niet meer te zeggen, zei zijn vader, als ja, papa? En toen hoorde Jan dat zijn vader tegen zijn moeder zei, die jongen die heeft geen hart. Was dat een goed oordeel, denken jullie jongens? Die vader die zag niet wat hij hoorde. Als hij zijn zoontje in de ogen gekeken had, had hij een groot verdriet gezien. Had hij dat niet gezegd? Maar vinden jullie nou rechtvaardig als God op de dag des oordeels tegen die vader zal zeggen? Heb je niet meer te zeggen als ja, heren? Je hebt geen hart. Met de maat waarmee wij vaders meten, als onze kinderen beoordelen, zal God ons ook meten. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat een mens bekeerd wordt, dat hij dit soort dingen gaat zien en beleiden, ook tegenover zijn eigen kinderen. Tegen een broer of een zus of tegen wie dan ook. Want als we het niet beleiden en het niet vergeven wordt, dan komt het terug op de dag des oordeels. Als het wel beleden wordt en vergeven, is het weg. Komt het nooit meer terug. Hoe genadig zijn wij voor onze kinderen, voor onze naasten? Dat hangt een beetje ervan af, dominee, wat voor beeld wij van God hebben. Zo, wat bedoelt u eigenlijk? Ik heb wel eens gedacht, misschien heb ik het wel eens gehoord in de preek, ik weet het niet meer, dat als wij een beeld van God hebben als de strenge rechter, die eist en meer eist, terugvordert van ons, als dat die geeft. Dan heeft een kerkganger die dat soort preken hoort, de neiging om precies hetzelfde te doen. Is dat een psychologisch mechanisme of zo? Of is dat... Ja, dat heb ik geen verstand van, dominee, maar ik weet wel dat ik dat wel eens opgemerkt heb. Ja. Als je onder een prediking verkeert, waar een God als een harde meester gezien wordt, zoals Luther God zag voor zijn bekering, hè? Zelfs Christus zag hij alleen maar als de oordelende Christus. In de ene hand zijn zwaard, in de andere hand een weegschaal, onze daden te wegen. Als je niet anders hoort over God, dan ga je. Ja, wat ga je dan? Dan geloof ik dat je net zo hard en ongenadig wordt voor je medemens. Nou, als we dat constateren, dan hebben we misschien de kerk van onze jeugd een forse duw gegeven. Maar hebben we het waarheidselement ook behouden in de kerk van onze jeugd? Dat God wel degelijk recht doet en dat Christus zelf het oordeel gegeven. Dus Christus zelf zal wederkomen op de wolken des hemels. Daarna zal hij zijn voetstappen zetten op de olijfberg. En dan zal hij de wereld oordelen met al Gods kinderen samen. Want weet gij niet, zegt Paulus tegen de gemeenteleden die prachtig in Christus geloven, dat gij met Christus de wereld zult oordelen. En dat inderdaad het zwaard van Gods gerechtigheid zal neerdalen op hen die gewogen en gewogen worden wordt er licht bevonden. Zeg maar eens, wie worden dan te licht bevonden? De mensen die te licht hebben gedacht over Gods genade, die. Die de Heere vreesden omdat hij een rechtvaardig en heilig God is. En die ook weten uit Gods woord dat die heilige God zich in Christus heeft geopenbaard als een liefdevol ontfermer. Die in de tijd der genade waarin we nu leven, zegt, komt herwaarts tot mij. En ik zal u geenszins uitwerpen. Die mensen niet hoor. Al die mensen die weten wel dat als straks Christus weerkomt en de tijd der genade voorbij is, dan zal hij recht doen aan mensen die zijn genade te licht hebben afgewogen en het als lucht zagen, ijdel. Dus u wil beweren, dominee, dat er de dag des oordeels alleen die mensen voor eeuwig veroordeeld worden die genade van Christus hebben afgewezen, willens en wetens, tot het einde toe, ja. De gelijkenis in Lucas 19 bewijst ons dat het slechtste wat een mens kan doen is de genade van God afwijzen en God alleen zien als een harde meester. De gelijkenis van Lucas 19 bewijst ons dat wij, als we de genade van God hebben ontvangen en weigeren om die te communiceren met onze naasten, dat God ons ook iets zal weigeren in zijn toekomst. Terwijl Jezus neemt het beeld van een man, zeg maar een koning, die bij vertrek zijn dienstknechten instructies geeft en zegt, ik geef je ieder 1 pond en handel daarmee. Ik meen dat er Jezus bedoelt de gemeente. Hij geeft ieder van ons iets in handen. Genade. Oh, zegt u niet van, dat is niet waar hoor, dat is alleen voor de mensen die waarachtig bekeren. Nee, dat moet niet zijn. De Heer Jezus legt in de gelijkenis van de zaaier uit dat het zaad van Gods woord in ons aller hart gezaaid wordt. Alleen, we zorgen er zelf voor dat de duivel het wegpikt. We kunnen niet zeggen in de dag des oordeels dat God ons geen genade gegeven heeft. Die genade die bij de doop betekend en verzegeld is dat Hij onze God is. Is. Vandaar dat wij, behalve vader Lodestein, in de kerk voluit hebben gezegd in het dankgebed, wij danken u Heren dat ge deze kinderen tot uw kinderen hebt aangenomen. Dat het mogelijk is dat je als een aangenomen kind ook verloren gaat omdat je de aangeboden verlossing niet aanneemt. Dat je genade veracht en misacht, dat staat ook in de Bijbel. In de Hebreeënbrief zegt Paulus heel uitdrukkelijk, als iemand de genade van Christus, het bloed van het Nieuwe Testament, onrein acht, waar is dan nog een lam ten slachtoffer? Waar moet dan iemand gevonden worden die voor jou de dood in is gegaan, die voor jouw zonde is gestorven? Wel, de eerste dienstknechten die hebben goed begrepen wat de Heer bedoelt. Ze zijn gaan handelen. En toen de Heer terugkwam, toen zei de eerste, ik heb 10 ponden gewonnen. Wat was die man blij. Hoe was die blij? Nou, Psalm 72. Dan zullen zij het geluk van deze koning prijzen. Weet je wat de grootste blijdschap is voor Gods volk op de dag des oordeels, als ze zien hoe gelukkig een koning is? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Het zich verheugen in Christus is de kern, het merg van het evangelie. De Die man die was zo blij voor zijn koning dat die 10 ponden extra had. En tot zijn verbazing zegt die koning tegen hem: wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Ga heen, ik zet u over 10 steden. Bedenk dat de Heer Jezus dit uitspreekt met het oog op de dag des oordeels. Dus dan moet je letterlijk nemen wat hier staat. Wij weten uit andere schriftgedeelten dat degenen die zo hebben gehandeld als deze man zullen heersen met Christus als koningen in zijn vrederijk. En daarbij zul je zien dat er mensen zijn die 10 steden onder zich krijgen. Die tweede man, die was zo blij voor zijn koning. Ach, het werd zo geluid dat hij maar 5 ponden had kunnen winnen in zijn handel. Hoewel hij even goed zijn best had gedaan als die man met de 10. En hij was zo blij voor zijn koning. Want je gunt het de ander dan, hè? Als genade in je hart leeft. En vooral gun je het Jezus. Die uit die hoge hemel kwam en mens werd om onze zonden. Om ons te redden. Mens werd, zegt de geloofsbeleid. En die hoort tot zijn verbazing, die man. En gij? Wees over 5 steden. Heeft u er wel eens over nagedacht? Dat als Petrus spreekt in zijn brief over de erfenis die ons wacht, dat hij het dan heeft over steden? En dat het even goed realiteit is als de realiteit van het geloof wat op Christus en zijn woord hoopt en van hem verwacht en gaat handelen met de genade. Kun je handelen met de genade? Vindt u dat? Ja, dat vind ik, ja. Liever gezegd, ik vind het niet, maar het woord zegt het. Jullie zullen toch graag hebben dat je predikant een uitdeler is van menigerlei genade. Als je dat niet is, dan zeg je andere beroepen. En terecht. Zeg, maar dat geldt niet alleen voor dominees, hoor. Er staat nergens in de Bijbel dat alleen dominees uitdelers zijn van menigerlei genade. Dat is de roeping van ieder kind van God. Zoals ook de lof in God vermeerderd mag worden. Door onze manier van doen. Spreken, handelen. Gebeurt dat nu ook in ons leven? Nou, die derde man die vond van niet dat dat niet zo nodig was. Die derde dienst, die zei nee. Mijn Heer heeft mij een pond ter hand gesteld, hè, maar ik neem geen risico's. Ik neem geen risico's. Stel je voor dat ik iets verkeerds zeg als ik met mijn buurman ga praten over Gods genade. Dan krijg ik het in de dag des oordeels te horen. Stel je voor dat ik een ander ga helpen en ik krijg stank voor dank. Ben ik voor niks bezig geweest. Stel dat de genade van God die hij mij geeft onder de bediening van zijn woord, toch niet aan mij gegeven is. Dan ga ik misschien praten over iets wat ik niet weet. Mag ik maar zwijgen. Matthew Henry zegt in zijn verklaring met deze tekst, in die tijd al, dat verreweg de meeste christenen gemakkelijk willen leven. Dat is vandaag nog niet anders, denk ik. Als ze een eigen natje en droogje maar hebben, een eigen kerkje, een eigen geloofje, een religie. Ik zeg het misschien wat te cynisch, maar u begrijpt me wel. Je moet het soms scherp stellen om het voor jezelf helder te krijgen en voor u. Hoe zit dat bij u? En hoe zit dat bij mij? Zijn wij bereid om te woekeren met de genade van God? Die oude man in Helvoetsluis die tegen mij zei: als het goed is, jongen, dan zul je altijd met tweelingen voorbrengen. Die had gelijk. Hij haalt een tekst aan uit Jeremia. Zeg, kunnen we zeggen dat onze kinderen, dat mensen om ons heen, door de genade die wij van God ontvingen, zijn bijgekomen, toegebracht. Vinden we die tweeling soms in onze eigen familie? Of kent u niemand? Kent u niemand? Kent u niemand? Wat heeft u dan met uw pond gedaan? Heeft u het in een zweetdoek gelegd? Dat wil zeggen, heeft u het in de onderste la van de kast gestopt? Ik heb genade van God ontvangen, dat is goed. Dat is voor mij, als ik maar bekeerd word, als ik maar naar de hemel ga, als ik maar zalig word. De mensen om me heen, ja, die moeten ook bekeerd worden en ik kan voor ze bidden. Niet dat het gebed onbelangrijk is, in tegendeel, maar we zeggen dat soms zo alleen maar om onze mond een slinger te geven en ons te onttrekken aan die heilige roeping om een uitdeler te zijn van genade. Ook als er niet gewenst wordt. Ook als anderen niet op zitten te wachten. Die man die dacht: neem geen risico. En dan op de dag des oordeels, hoe zal dat gaan met deze man? Het loopt slecht met hem af. Waarom loopt het slecht met hem af? Omdat iemand die werkelijk genade kent, het niet voor zichzelf kan houden. Zoals een boom die goed is, vruchten moet voortbrengen. Goede vrucht. Iemand die genade kent, weet ook dat God geen harde, strenge meester is. Maar groot van genade en barmhartigheid. Oneindig in meedogen en liefde. Dat is zijn karakter en zijn aard. Die derde dienstknecht die geloofde geen lor van Gods liefde en genade. Hij zegt me: ik weet dat gij een harde meester zijt. Die inlegt en meer terugvraagt. Hij gebruikt hier, de grondtekst gebruikt hier een term uit het bankwezen. In die tijd zou je in Israël geen bank tegenkomen, of moet van een heiden zijn, want de Joden onderling, die deden wat in Deuteronomium staat, Exodus en Leviticus en zoveel andere teksten. Als ze geld leenden aan iemand, vroegen ze nooit geen rente. Dat is in de kerk ook heel lang gebruikelijk geweest, hè? Als je geld leent aan je broeders, vraag je geen rente. En als je de teksten in de Bijbel leest die erover gaan, ik heb ze allemaal doorgelezen, dan blijkt dat iemand die een broeder geld leent en rente terugvraagt, een dief is. Een dief? Ja, een dief. Onlangs heb ik van iemand dat gehoord en pas goed verstaan hoe ver dat gaat. Die man verweet God: er zullen er zijn in de dag des oordeels die dat zullen doen. U maait wat u niet gezaaid hebt. In het beeld van die bank, u hebt geld gestort op de bank, gezaaid. En u wil meer. U wil ook rente. maaien, rente. Het woord in de Griekse tekst betekent geld wat jonkt, geld dat geld maakt. En zeiden de rabbijnen in navolging van heel het Oude Testament, en dat is ook de opvatting geweest in de dagen van de Heer Jezus, wie zijn broeder die geld nodig heeft omdat hij verarmd is, ook nog eens een keer meer wil laten teruggeven als dat uitgeleend werd, die steelt van zijn broeder, is een dief. Het woord in de Hebreeuwse tekst door de Statenvertaler als met de woeker vertaald is nauw verwant met het woord bijten. En dan staat het altijd in de Bijbel in het verband met de slang die bijt. Laat ik het zo zeggen. Als iemand in Jeruzalem een faillissement had ervaren omdat zijn zaak, bijvoorbeeld zijn leerlooierij, die waren in de benedenstad in Jeruzalem in die dagen, omdat zijn leerlooierij op de fles was gegaan. En hij ging naar een vriend toe. Hij zei: ach vriend, leen mij geld om een zaak opnieuw op te starten. En die vriend zou gezegd hebben: ja, maar dan tegen de gebruikelijke rentetarieven van de Moabieten. Dan zou die man die gedupeerde als door een slang gebeten schrikken. Een Joodse broeder die mij rente vraagt is ondenkbaar. God verbood het. Wat zegt nu die derde man tegen zijn koning? U bent een hard en gestreng mens. U vraagt rente. U geeft genade en u wil meer terug. En daar moet ik voor zorgen. U bent een dief, koning. Want u bent in strijd met de Tora, met Gods wetten. Ik, arme, ellendige, die elke dag moet zien dat hij één penning verdient om te eten en te drinken met mijn gezin. U geeft me een pond in handen, hè? Maar weet je wat u wil? U wil iets wat ik niet kan. Was dat niet zo dan? Had hij niet gelijk? Had hij niet een beetje gelijk? Die andere man die ene pond kreeg, had er toch ook 10 gewonnen? Ja. Hij vertrouwde zo op die genadige God, dat als hij zelf genade kreeg, dat God zou werken in hem. En dat hij anderen zou uitdelen van die genade. En dat ze tot de Heere getrokken zouden worden. En dat zijn huis vol zou worden. Maar deze man gaf geen laars om Gods genade. Heel plat gezegd. Helemaal niks. En wat gebeurt er dan? Dan zegt die koning: uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Dan komt onze tekst naar voren. Met de maat waarmee gij mij meet, ontrouwe dienstknecht, zal ik jou nu meten. Als jij mij ongenadig vindt, dan zal ik ongenadig zijn. Dit is wat er gebeurt op de dag des oordeels. Als wij gemeend hebben dat genade een onbelangrijk goed is. Als we geoordeeld hebben, als ik maar bekeerd word, dan is het goed. Want dan hebben we niets begrepen van Gods enorme liefdekracht. Die in onze zwakheid volbracht wil worden. Met de maat waarmee gij meet, zal ik u nu meten, zegt die koning. Als het nu zo is, gij wist dat ik een strafmens ben, in zijn optiek, in zijn gedachtegang. Gij wist dus dat ik een streng mens ben. En dat ik wegneem, terugvorder wat ik niet heb ingelegd. Jij meent dat ik zo iemand ben die 500 shekels stort en dan 550 terugvraagt. En daarmee van jou steel, dat ik jou het nog moeilijker maak. Als je dat denkt, als je dat weet, en dat ik maai hetgeen ik niet gezaaid heb, en dan komt die ongelooflijke verrassende opmerking van Jezus, die elke Joodse tijdgenoot verstomd heeft toestaan. Waarom hebt gij mijn geld dan niet in de bank gegeven, zodat ik het met rente kon terugvragen? Wat? Gaat die koning nu zeggen, je moet zondigen? Hoe kan hij dat zeggen? We mogen geen geld op de bank brengen om dat met woeker terug te willen hebben. Nee, zo zit het niet. Zo zit het niet, hoor, dominee. Je mag het wel naar de bank brengen. En je mag dan ook rente krijgen van de bank, dat is geen probleem. Ja, maar als dat geen probleem is, waarom zegt de Heer Jezus dan, als u dan vindt dat ik een gestreng heer ben, had het maar naar de bank gebracht en had het met woeken teruggevraagd? Het snijdt er diep in. Maar is ons geld bedoeld om onszelf rijker te maken? Dat is een vraag voor u en voor mij. In Lucas 16 zegt de Heer Jezus wat geld voor bedoeld is. Maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Opdat wanneer u in de hemel komt, zij, de mensen die u tot vrienden gemaakt hebt, u zullen ontvangen in het eeuwige tabernakel. Ik heb er al eens met u over gesproken. Dus als ik het goed begrijp, is ons geld eigenlijk alleen bedoeld om vrienden te maken voor het koninkrijk van God. Daar kan geen economie op drijven, dominee. Nee, dat snapte Calvijn ook. Vandaar dat hij erg terughoudend was in rentevragen van broeders. Maar aan de buitenwacht mocht je het wel rekenen. Zo hebben de Joodse rabbijnen het later uitgelegd en zo heeft de Rooms-Katholieke Kerk het uitgelegd. Er kwam een soort dubbele moraal. Aan je broeders in de kerk vroeg je geen rente, maar bij de goddeloze buitenwacht mocht het wel. Ik weet niet of dat goed is, ik weet het werkelijk niet. Ik denk dat we met heel ons denken op een verkeerd spoor zitten. En ik vraag me af waarom het zo is dat de oordelen die nu over de wereld gaan zoveel met onze tekst te maken hebben. Het is toch allemaal begonnen, zeggen de economen, met de hebzucht van de mens. Ja, dat is zo, maar wat is die hebzucht? Dat men geld moet, jongen, aangroeien. Ik moet meer. Terwijl heel de Bijbel is, een ander moet meer. Wat is er toch gebeurd in Amerika? De banken hebben met de rente die ze kregen opnieuw hypotheken uitgeschreven. En toen kregen ze weer rente, hebben ze weer hypotheken uitgeschreven. Het was een groot piramidespel. En het is in elkaar gezakt. En straks staan we met lege handen. En dan denk ik dat er weer gaat gebeuren wat in de Bijbel staat. Dan hebben we zo weinig in handen. Dat we net zoals die mensen in de tijd van de Heer Jezus blij zijn als we vandaag te eten hebben. En morgen misschien. En het is altijd zo, als je met een collecte langs de deur gaat, moet je niet bij rijke mensen wezen, maar bij mensen die onder Jan Modaal zitten. Dat zal de toekomst ook zo zijn. We zullen weer mogen leren om anders, economischer te denken. Volgens de economie van het Koninkrijk van God. Wat is die economie eigenlijk? Weet u dat? Dat weet u toch wel? Paulus die zegt het in één zin. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wat een economie zeg. Economie komt trouwens van het woord huishouding, hè? Bijvoorbeeld lees je het in verband met de teksten over een goede huisbezorger God zijn. Als je als opvoeder verantwoordelijk bent voor je gezin bij een huisbezorger, als het goed is van God, dan ben je een econoom, staat er letterlijk in de Griekse tekst. En wat is er in het gezin aan de orde? Zit ik dan mijn kinderen te kijken en te zeggen, hoe kunnen zij mij nu rijker maken? Of zeg ik, ik vind het zo heerlijk om aan mijn kinderen te geven. Zitten te denken, hoe kan ik mijn kinderen gebruiken om mij te verrijken? Of zeg ik, joh, tegen mijn vrouw, zullen we nog eens wat doen? Zou het soms zo bedoeld zijn door de Heere in heel ons vaderland? En zou het soms zo zijn dat we een oordeel over ons afgeroepen hebben? Door rijk en verrijkt te zijn, aan geen ding gebrek, u niet en ik niet. We staan in hetzelfde oordeel hoor, ik wijs naar niemand, u niet en ik niet, aan geen ding gebrek. Het gebed niet dat gezegd, jammerlijk, arm en naakt. Want als je nou straks in de dag des oordeels een bankrekening hebt gehad met een stuk of 5, 6 cijfers voor de komma, en je hebt geen één mens tot Christus gebracht, dan zal hij zeggen, Jezus, brengt deze hier uit en slaat hem om mijn voeten dood. Hij heeft niet gewild dat ik koning over hem zou zijn. Maar als we nou die cijfers voor de komma alsmaar lieten slinken, omdat ons hart geopend werd voor de economie van het koninkrijk van God, is zaliger te geven dan te ontvangen. En die mensen zullen ons straks ontvangen in de eeuwige tabernakel. Lees het maar na in Lucas 16. De Heer Jezus belooft het uitdrukkelijk. Thomas Watson zegt in zijn verklaring bij die tekst, zij zijn de getuigen uit deze charge. Ze zullen zeggen tegen de Heer op zijn troon, hij is die man of zij is die vrouw geweest die in mijn nood mij kende, mij hielp. Dan zal de Heer Jezus zeggen, ik zie hem. En ook hij ziet wat hij altijd gehoord heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Nu ziet hij in de heerlijkheid wat hij gehoord heeft. En met de maat waarmee hij gemeten heeft, zal die weder gemeten worden. Nu, een overlopende maat. Hij heeft genade laten overvloeien voor de voornaamste van de zondaren op zijn werk, en in zijn omgeving in de kerk. Hij zal dubbel terug ontvangen. Wees over 10 steden. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Kaspersky heeft het ervaren. Kaspersky was een beroemde pianist in Polen. En voor de Tweede Wereldoorlog waren er een paar studenten die hadden een beslissing genomen om hun studiekosten te betalen. Ze zeiden: we gaan Kaspersky uitnodigen. En die moet een piano recital geven. En dan gaan we mensen uitnodigen. En de opbrengst van die avond zal zo groot zijn dat we, als we Kaspersky betaald hebben, dan zullen we onze studie ook nog kunnen betalen. En dat deden ze. Maar de opkomst viel tegen. En toen lieten ze via de manager van die beroemde pianist weten: we hebben te weinig. Toen hoorde die pianist dat. Die verscheurde zijn rekening. En toen brak de Tweede Wereldoorlog aan. En toen is deze pianist jarenlang bezig geweest om zijn hongerende Poolse landgenoten te voorzien van voedsel. En hij kreeg het via Parijs uit het westen, langs allerlei slinkse wegen. En hij hoefde er niks voor te betalen. En toen ging hij na de oorlog naar Parijs, want hij wilde uitzoeken waar het vandaan kwam. En toen kwam hij een jonge man tegen. Die gaf hem de hand en die zegt: u kent me niet meer. Ik was één van die twee studenten. Ja, maar bent u nu de man die gezorgd heeft voor al die voedseltransporten naar Polen? Ach, ik heb alleen maar gedaan, zei hij toen, wat mijn meester me geleerd heeft. Met de maat waarmee gij meet, zult ge weder gemeten worden. Kaspersky, de maat waarmee u mij gemeten hebt toen, God heeft mij de gelegenheid gegeven om het u dubbel en dwars terug te betalen. Pro Deo, om Christus wil. Amen. Zingen we nu op Psalm 97 en daarvan het 5e en het 7e vers. Psalm 97 vers 5 en vers 7. ons danken. Heere, we hebben vanavond met z'n allen, als we eerlijk gemaakt werden voor uw aangezicht, moeten constateren dat we er een grote knoeiboel van gemaakt hebben. En dat we zoveel verknoeid hebben van de genade die ons in onze vaderlandse kerken gegeven werd. En dat we rijk en verrijkt geworden zijn en het ook nog gewoon vinden. We moeten u eerlijk belijden, heren, dat het erger is als een knoeibol. Dat we daarnaast hebben onthouden wat hem of haar toekwam. En het aan onszelf hebben gegeven. En we weten niet hoe we eruit moeten komen, heren. Want we zitten samen in een economisch systeem gevangen, wat ons dwingt om mee te doen. Zo lijkt het althans. Het lijkt er wel op alsof het systeem van de eindtijd, Babylon geheten, wat zich wereldwijd aan de mensen zal opdringen met zo'n kracht dat alleen een paar eraan ontkomen zullen. Op die grote massa van miljarden. Het lijkt erop alsof dat aanstaande is. Onderwijs ons maar uit uw woord, heren, dat we niet te vroeg spreken, maar ook niet te laat. Dat economisch systeem van de toekomst, waarbij een ieder die het mammons beeld niet zal aanbidden, buiten de legerplaats geleid zal worden. En misschien moet dat eerst wel gebeuren, heren, dat de kerk hetzelfde overkomt als Israël. Israël wou niet naar uw stemmen horen, verliet u en uw geboom, heeft zich andere goden verkoren. En toen moest u Israël in de ballingschap leiden, buiten de legerplaats, voordat ze het eindelijk gingen beseffen. En wij geloven op grond van uw woord dat uw gemeente ook eenmaal buiten de legerplaats geleid gaat worden. De smaadheid van Christus dragend. Want dat 666 teken zullen we niet aan onze voorhoofden willen hebben. En ook niet aan onze hand. We willen niet het symbool van het Babylon, van het einde dragen. Maar het merk en velteken van Jezus Christus. Geef onder ons land en volk dat er zullen opstaan, heren, of die reeds begonnen zijn om te denken en uit te denken hoe dat straks zal gaan moeten met de gemeente die buiten de legerplaats geleid wordt en niet meer kan kopen en ook geen rente meer zal krijgen en niet meer kan verkopen en ook niet meer kunnen verdienen. Hoe we dat toch met elkaar zullen moeten doen om eten en drinken te hebben en andere noodzakelijke levensvoorwaarden. Onze hoop is op u, heren, dat we al studerend in uw woord gaan ontdekken hoe dat straks zal gaan en hoe we er doorgeleid zullen worden en hoe we uit die uren der verzoeking die over de wereld zal komen geholpen, uitgeholpen zullen worden. En dat Satan, wereld of vlees ons zullen kunnen vangen in hun netwerken. En dat u de boze die dat netwerk aan het weven is zelf zal tegenstaan, voor ons zal strijden. O Heere, geef ons een ootmoedig hart, een hart wat opmerkt wat de geest tot de gemeente zegt. Is beter dan veel offeranden op onze rechtzinnigheid. Leer ons, o God van zaligheden, met het oog op onze kinderen te denken. De wereld gaat door met een economisch systeem dat onze kinderen werkelijk tot een ellendig bankroet zal brengen. Geef dat de kerk, Ecclesia, uit de wereld geroepen mag worden. Gemeente van God. weliswaar straks buiten de legerplaats, maar de smaadheid van Christus dragend en met Christus, ziende op de vreugde die ons wordt voorgesteld, dat kruis verdraagt en de schande bracht. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, en wil bijstand zenden, dat uw oog op ons allen zij, opdat het onze realiteit worden, dat onze weg in de 21ste eeuw niet zal bezaaid zijn met rozen, maar met doornstruik. Maar dat gij allen erfenissen de hemel hebt klaarliggen, de een stad en de andere twee en de andere vijf en tien. Een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor degenen die u vrezen en uw geboden willen houden. Dat dit voor ons een uitzicht en een hopen mag zijn, wat even reëel is als het volbrachte werk van Christus. Even reëel als zijn koninkrijk dat komt om uw grote naam, zo vragen we dat. Vanwege uw genade, vanwege uw liefderijke genade en uw vriendelijk aangezicht. Amen. Zingen we tot slot op Psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, zo zal het gaan. Maar hij zal rechtvaardigen geleiden. En wat er verder valt, Psalm 37 en daarvan het negende vers. Zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.